een ministerschap op infrastructuur en water staat, zoals Vincent Karremans.
Ja, het is niet de meest sexy ministerpost die er is. Nee, hè? Bruggen bouwen en asfalt leggen.
Jezielkus heeft dus voor zichzelf het ministerie van Defensie veilig gesteld.
Wel sexy.
Wat wel sexy is, ja, daar gaat ook veel geld naartoe.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en het is zover. De partijen mogen ministersposten gaan invullen. Jezielkus pakt meteen een mooi ministerie en anderen komen er bekaaid vanaf. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, Victor, er is veel te bespreken, want we zijn inmiddels aangekomen bij mijn favoriete gedeelte van de formatie. Namelijk wat we in Nederland neerbuigend noemen de poppetjes. Eindelijk kunnen we het gaan hebben over welke mensen nou op welke plekken komen. En ik wil beginnen bij de VVD, want die hebben met veel aplomp al aangekondigd hoe de verdeling wordt bij hun. En daarvan gingen we natuurlijk eerst even kijken waar Dylan Jezielkus terechtkomt. En die komt terecht op Defensie.
Zij wordt minister, ja. Ze gaat terug het kabinet in. In ja. Rutte 4 was ze ook al minister. En op de plek van Defensie, niet op Justitie en Veiligheid, waar ze eerder minister is geweest. Ja, toch de draai waarvan we, of de switch eigenlijk. Het is geen draai, maar een stapje omhoog het kabinet in vanuit de Tweede Kamer. Waarvan we allemaal wel dachten dat hij eraan zat te komen. Maar nu dus officieel bevestigd is.
Ja.
Ja, en degene die eerder dat stoeltje voor haar heeft warm gehouden op het ministerie van Defensie en de ministerskamer daar heeft ingericht. Ruben Brekelmans, die mag afdalen en in de Tweede Kamer blijven. Dan wel als fractievoorzitter van de VVD. Maar toch, hij wordt letterlijk uit zijn stoeltje gedrukt door Jezielkus.
Ja, en als ik me niet vergis, heb jij Brekelmans als fractievoorzitter voorspeld in onze voorspeluitzending.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat hoop ik dan maar.
Ik heb toen zelf, heb ik namelijk, dacht ik van, nou, het zal wel Karremans worden. Maar jij hebt toen gezegd, nou, Brekelmans. En toen heb je ook al wat laten weten over hoe je dacht dat hij het zou kunnen gaan doen als fractievoorzitter. Jij dacht, nou, hij is eigenlijk best wel politiek behendig. Tenminste, zo heeft hij laten zien als defensieminister. Vind je hem nou een goede zet? Of is dit gewoon omdat Jezielkus zichzelf breed heeft gemaakt en dacht, dat wil ik wel doen.
Dat hangt er allemaal een beetje mee samen. Kijk, Ruben Brekelmans wist dat hij het kind van de rekening zou worden als hij een beetje politiek vernuft heeft. En dat heeft hij denk ik wel. Dan had je dit kunnen zien aankomen. Want Jezielkus is partijleider. Nou, verprutst bijna de verkiezingen, maar die worden toch nog gered. Niet per se dankzij Jezielkus, maar dankzij een slimme campagne en een beetje hulp van Vincent Karremans.
Dan toch maar
die,
VVD.
Heel populair was. Ja, het dan toch maar VVD-verhaal. En Karremans, die dat vooral wist uit te dragen als minister van Economische Zaken, die toen ook vlak voor de verkiezingen veel in het nieuws was rondom Nexperia.
Ja.
Karremans kreeg een hele hoop voorkeursstemmen.
300.000, geloof ik.
Ja, 329.000. Bijna de helft van het aantal dat Jezielkus kreeg. Nou, dat is echt een hele hoop.
Ja.
Dus Brekelmans, die kreeg veel minder voorkeursstemmen. Nog steeds wel wat hoor, maar echt een stuk minder. Die wist dus dat, ja, Jezielkus heeft de verkiezingen overleefd. Karremans heeft het heel goed gedaan. Dus die twee zullen eerst aan de beurt zijn als het gaat om wie ministers mag leveren of wat dan ook, om te kiezen wat ze willen. En daarna ben ik pas. Dus ja, dat het dan zo uit zou komen in de wetenschap dat Jezielkus toch liever minister is dan Kamerlid. Het feit dat Karremans liever minister bleef dan ook Kamerlid zou zijn of zou blijven, zorgt ervoor dat ja, iemand moet ook fractievoorzitter zijn van de club. Ja, dus dat er naar hem zou worden gekeken is dan heel logisch. En ik denk persoonlijk dat het fractievoorzitterschap een beter uitgangspositie is dan bijvoorbeeld een ministerschap op infrastructuur en waterstaat zoals Vincent Karremans.
Ja, het is niet de meest sexy ministerpost die er is.
Nee,
hè? Bruggen bouwen en asfalt leggen.
Ja, daar kan je ook nog iets machiavellistisch in zien. Dat Jezielkus heeft dus voor zichzelf het ministerie van Defensie veilig gesteld.
Wel sexy.
Wat wel sexy is. Ja, daar gaat ook veel geld naartoe. Je kan leuke dingen doen. En ondertussen, degene die eigenlijk de grootste bedreiging voor haar partijleiderschap is Karremans. Die gaat nu een ministerschap doen wat niet zo sexy is. Ja, en dan Brekelmans, zoals iedereen erover spreekt. En ook wij net natuurlijk aan het begin van de podcast is toch, ja, die wordt uit zijn stoel gedrukt en moet ook een stapje naar beneden doen. Wie is dan de winnaar van deze drie personen? Dat is dan toch eigenlijk Dylan Jezielkus zelf.
Ja.
Overigens, als je dit zeg tegen VVD'ers dit machiavellistische plot. Nou, hoe kom je? Hoe durf je?
Wat?
Nee, dat is echt totaal niet aan de orde.
Wij?
je zag ook toen Jezielges het donderdagmiddag bekend maakte, en met Brekelmans ook. Ja, dat was een verhaal over ambities die elkaar gevonden hadden of zo. En Ruben Brekelmans vond het ook totaal niet erg dat zij nu minister werd en hij naar de Kamer ging. Ook een heel mooi, eervolle taak. Ja, we weten allemaal wel beter.
Weet je wat ik zelf nog dacht aan de aanstelling? Ik dacht, als ik kijk naar de minister van Defensie, zeker in de context van dit minderheidskabinet, dacht ik, nou, dat is eigenlijk het departement waarbij het minst moeilijk wordt om meerderheden te vinden.
Ja.
En dat is misschien maar handig ook, want ik heb niet de indruk dat Dylan Jezielges iemand is die heel erg goed en makkelijk compromissen sluit.
Geen verbindend type.
Ik vind het inderdaad geen verbinder, om het in CDA-termen te zeggen. Dus ik dacht ook van ja, dat is eigenlijk misschien ook het enige ministerie wat ze kan doen.
Nou, een terugkeer naar justitie en veiligheid had ik niet helemaal uitgesloten. Alleen dat is toch een beetje gek om dan weer terug te keren op je plek. Dus ja, dan lag defensie inderdaad wel voor de hand. Ook omdat het natuurlijk nog steeds een vrij zichtbare positie is. Ik ben heel benieuwd hoe de strijd tussen...
Die helm gaat op hoor, die tank gaat
zeker,
in.
Zeker, die beelden gaan we zeker zien. Maar hoe de beelden tussen van haar gaan zien, natuurlijk in die tanks en zo, dat wordt echt een mediastrijd tussen haar en de minister van Buitenlandse Zaken, CDA Tom Berendsen. We zagen dat de vorige keer Brekelmans als minister van Defensie eigenlijk alle aandacht pakte als het over geopolitiek ging. En die arme NSC'er Casper Veldkamp, ja, die werd gewoon eruit gedrukt. De mediastrategie van de VVD was gewoon veel sterker dan die van NSC. Ja, ik ben benieuwd hoe dat nu gaat lopen. Ik hoop dat Tom Berendsen een goed PR-team om zich heen kan zetten. Want anders weet niemand gewoon wie ooit minister van Buitenlandse Zaken is. En dan gaat alle aandacht, als er iets aan de hand is in de wereld, allereerst naar Jezielges en het ministerie van Defensie.
Waar ik me wel zorgen om maak, en ik wil Dylan Jezielges alle kansen geven en er niet al te veel aanrekenen hoor. Maar als minister van Justitie vond ik dat haar termijn vooral werd gekenmerkt door een herhalende uitspraak. Namelijk, ik sta voor mijn mensen. En die ging te vuur te zwaard altijd de politieagenten verdedigen. En bij Defensie kan natuurlijk soms wel eens wat misgaan. Namelijk dat er een missie van, weet ik veel, 8 jaar geleden, Hawija, noem maar iets.
Ja,
dat er zoiets gebeurt. En dat zij weer zo onverzettelijk gaat reageren, terwijl je dan eigenlijk een beetje moet meeveren. Maar dit is allemaal als dan.
Ja.
Laten we eens eventjes doorgaan naar andere interessante aanstellingen. Aanstaande donderdag gaan we het hele lijstje gaan we af. En dan gaan we echt even kijken wie is wie. Voor nu wil ik eventjes focussen op toch wat andere belangrijke aanstellingen. En daarvoor wil ik nu eventjes gaan kijken naar het CDA. Bij het CDA hebben we al een redelijk lijstje. Daarvan is als eerst belangrijk om te weten dat de fractievoorzitter gewoon Henry Bontebal wordt. Maar verder zien we Tom Berendsen op Buitenlandse Zaken en Bart van der Brink op Asiel en Migratie. Zullen we even beginnen bij Tom Berendsen?
Ja.
Buitenlandse Zaken is gewoon een ontzettend belangrijk departement, anno nu.
Ja, klopt. En dan komt er toch een betrekkelijk lichtgewicht op die functie.
Oef.
2019 Europarlementariër geworden en het echt niet slecht gedaan hoor. Het CDA heeft de Europese verkiezingen 2 jaar geleden redelijk goed gepresteerd. Maar ergens zou je toch denken dat je met iets meer naam iets meer ingevoerd in die wereld zou komen dan Berendsen.
Heb je dan ook iemand anders in gedachten, een alternatief?
Nou, dat niet per se, maar achter de schermen werd er een beetje gedaan dat ze echt wel wat mensen hadden. En als je dan toch kijkt, dan vind ik dit wel echt... Ja, ik begrijp de benoeming heel goed vanuit het CDA. Berendsen is goed met Bontebal bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ze zien hem als uitdrager van dat nieuwe CDA, wat overigens als je naar de rest van de benoeming kijkt, eerder dood en begraven is. En het oude CDA is weer tot leven herboren. Maar daar komen we misschien later dan nog op. Maar ergens denk ik wel, oh, voor zo'n zware post toch zo iemand neerzetten. Nou, vind ik, dan laat je toch wel zien dat de spoeling verder een beetje dun was bij het CDA. En dat blijkt ook wel uit de rest van de benoemingen. Dat heeft toch met dat oud versus nieuw te maken in de partij. En dan kom je hierop uit.
Ja, iemand anders die het ook goed kan vinden met Henry Bontebal is Bart van der Brink.
Ja.
En die krijgt wel een stevig departement voor ze kiezen. Asiel en migratie.
En vicepremierschap.
En vicepremier. Kan je me iets meer vertellen over Bart van den Brink?
Nou, Bart van den Brink is degene die alle journalisten in Den Haag wel kennen. Als jij een verhaal over het CDA gaat schrijven, dan hangt Bart van den Brink een keer aan de lijn.
Okay.
Want dat was zijn functie als directeur communicatie van de partij en beleid, geloof ik ook. Daar op de fractie. En hij loopt echt al, nou, ik geloof meer dan 15 jaar rond in de Tweede Kamer. Hij is in de periode dat Rutte 4 demissionair werd, even Kamerlid geweest. Hij had toen ook de asielportefeuille. En die heeft hij op dit moment ook weer als Tweede Kamerlid. Maar goed, hij is pas natuurlijk sinds de afgelopen verkiezingen weer Kamerlid geworden. Hij stond op plek 7 op de CDA-lijst. Het is iemand die Den Haag dus echt door en door kent.
Hij was een secondant, hè, tijdens de formatie, of niet?
Ja, klopt, ja. En dat maakt het ook heel logisch dat hij nu deze functie natuurlijk krijgt. Want het is handig als je iemand die de formatie kent, het proces van binnen heeft meegemaakt, hoe het coalitieakkoord tot stand komt. Als er daar één iemand van in de fractie zit, nou, dat is Henry Bontebal bij het CDA natuurlijk als partijleider.
Uh-huh.
Maar als er dan ook iemand, en dat is in dit geval dus de secondant geworden, het kabinet inschuift.
In de ministerraad.
Omdat je dan in de ministerraad bij de gesprek en dergelijke toch ook nog eens kan zeggen, ah, toen we dit opschreven in het coalitieakkoord, was dat de gedachte, jongens. En niet dit wat jullie nu voorstellen. Want er komen natuurlijk een hele hoop mensen bij die onderhandelingen niet zo goed kennen.
Ja, en is het met zijn communicatieachtergrond dan extra handig dat hij asiel en migratie doet? Toch een precair departement of een moeilijk dossier?
Nou, hij kent het dossier van asiel ook wel echt goed bij het CDA. Hij is er nu natuurlijk dus Tweede Kamerlid op, maar hij heeft ook toen het CDA aan het overwegen was of ze wel of niet voor die asielwetten. Hè. Afgelopen zomer lag dat natuurlijk voor, die wetten van Faber. En wat het CDA daar nou mee aan moest, die twee wetten, daar heeft hij ook het denkwerk samen met Bontebal over gedaan. Dus zo gek is zijn benoeming op dat ministerie niet.
Oké. Zoals ik al zei, donderdag gaan we de hele lijst gaan we doornemen. Want er zijn echt wel andere interessante aanstellingen van het CDA. Onder andere het ministerie van Economische Zaken, waar we het vaker eerder over gehad hebben. Maar ik wil het toch ook nog hebben over D66. Daarvan is heel veel nog onduidelijk. Het lijkt echt alsof zij gaan voor de laatste en dan de big reveal. Maar niet alles is onduidelijk. We weten natuurlijk wie onze minister-president gaat worden. Dat wordt Rob Jette. En een oude bekende, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat wordt, zo zinkt rond, allegedly. Nee,
is bevestigd gewoon, ja? Dat wordt Rian Ledger.
Dat wordt Rian Ledger, oké.
De partij heeft volgens mij twee namen officieel naar buiten gebracht. En dat is Rian Ledger dus op OCW. En Hans Velbrief op Sociale Zaken en Werkgelegenheid als minister.
Ja.
En de rest zal nader nog komen. Ik denk dat de reden is dat voor D66 toch wel even lastig puzzelen is geweest met namen verzamelen. Net als het CDA, dat natuurlijk dus dat oud versus nieuw CDA heeft gehad. Hè, dat je geen oud bewindspersonen terug in je ploeg wil. Speelt dat eigenlijk bij D66 natuurlijk ook zo?
Waarom dan?
Nou, wil je bijvoorbeeld iemand als Sigrid Kaag nog terugvragen? Of Keizer Olongren? En al dat soort overwegingen zitten ook in zo'n partij. Wat dragen we nu uit?
Toch een redelijke doorloop dan in zo'n club, hè?
Dat heb je dus inderdaad. En ja, Jette wil zijn eigen team daar neerzetten. Maar weet ook bijvoorbeeld dat hij kan zijn fractie die in de Kamer zit, die kan die niet leeg eten. Datzelfde zie je eigenlijk bij het CDA ook. Die twee partijen hebben gewoon veel parallellen met elkaar in die keuze voor ministers. Ze hebben een jonge, onervaren fractie. Dus je ervaren mensen massaal uit de fractie trekken en naar vak K verplaatsen is heel onaantrekkelijk. Want dan heb je een fractie vol met nieuwelingen, om het met respect te zeggen.
Ja,
Dat kan voor heel veel ongelukken zorgen als daar niemand zit met een beetje politieke ervaring en vernuft.
Houden daar nu paternotte?
Nou, zeer waarschijnlijk blijft dus kind van de rekening eigenlijk bij D66 gaat Jan Paternotte daarvan worden.
Had hij niet minister willen worden?
Nou, ik denk als je hem dat vraagt dat je geen eerlijk antwoord krijgt. Want het antwoord daarop in mijn optiek zou zijn ja. Maar hij zal zeggen nee en het fractievoorzitterschap, prachtig, wat zeer werk, waarschijnlijk zijn kant op gaat vallen, is inderdaad ook prachtig werk. Maar hij heeft dat alles gedaan. En ik vermoed dat hij wel een wens had om ook richting vak K te schuiven. Het zou natuurlijk nog kunnen. Hè? De plek van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is nog open. Paternotte zou daar echt zou een shoe in zijn. Alleen, dan krijg je dus dat probleem met die fractie. Dan heb je dus Hans Velbrief, die super ervaren is, de politiek goed kent, die wordt minister. Nou, ook Jan Paternotte wordt dan minister, kent het Kamerwerk ook hartstikke goed. Dan wordt het in die fractie natuurlijk gewoon heel dun. Want Jette is natuurlijk al vertrokken, of die gaat ook vertrekken natuurlijk en wordt premier. Dan heb je eigenlijk je drie meest ervaren krachten zitten dan in vak A. En dan heb je een fractie waar echt nog wel wat senioriteit is. Met Annemarijke Pot, Wieke Paulusma, Hanneke van der Werf. Joost Sneller niet te vergeten. Dan heb je dus op een fractie van 26 Kamerleden vier mensen die echt, echt een beetje politiek vernuft hebben. Dat is vrij weinig. Ik bedoel, bedenk alle gevoelige dossiers die er zijn in de politiek. Nou, asiel, migratie is, defensie, op JNV alle voorstellen die nog de Kamer in moeten geloodst worden. Ja, om dat met een groep nieuwelingen te doen die het Kamerwerk nu pas sinds november
dat kan niet
kennen. Dat is gewoon, dat is vragen om ongelukken.
Ja, en ik zit er dan toch zo naar te kijken dat Brekelmans, die wordt dan voorzitter van de VVD. Bontebal, die blijft dan natuurlijk in de Kamer blijft dan zitten. Toch is voor Paternotte is het fractievoorzitterschap is iets anders. Want hij is natuurlijk niet politiek leider. En je hebt gewoon de premier.
Brekelmans wordt formeel ook geen politiek leider
van
de VVD.
Dat is ook gek, want de VVD heeft toch een soort stelregel.
Ja, vorig jaar hebben ze dat geloof ik nog een keer opgeschreven. Dat inderdaad de politiek leider van de VVD in de Kamer zit. Maar als de politiek leider van de VVD anders beslist, dan is dat dus zo. Dus Jezus heeft anders besloten.
Nou ja, de regel is de regel, behalve als het niet zo is. Oké, maar is het dan voor Paternotte, want we hebben het gezien tijdens Rutte, dat het best moeilijk is om een effectieve en goed geprofileerde fractievoorzitter te zijn als de premier gewoon in het kabinet zit. Dat hebben we toch, Dijkhoff en anderen hebben we toch zien stuk bijten op dat fractievoorzitterschap, dat best een moeilijk werk is. Hoe denk je dat Paternotte dat gaat doen? Of wordt hij misschien wel extra belangrijk in het zoeken van die meerderheden?
Kijk, ik denk dat in een minderheidskabinet die drie fractievoorzitters, daarom vind ik voor Brekelmans ook niet per se een slecht uitgangspunt, het fractievoorzitterschap wordt gewoon heel belangrijk, omdat je continu connecties moet maken, op zoek moet gaan naar meerderheden. En natuurlijk, daar zijn de ministers ook voor verantwoordelijk. Alleen een minister heeft ook nog een heel departement met allemaal ambtenaren te runnen, die dat wetgevingsproces op gang te brengen. Die is daar veel tijd aan kwijt. Uiteindelijk die Kamerleden, en dus vooral de fractievoorzitters, die kunnen lekker in de Tweede Kamer de hele week zijn en heel veel koffie drinken met de oppositiepartijen om daar de wensen alvast te verkennen. Dus die drie fractievoorzitters, Brekelmans, Bontebal en zeer waarschijnlijk Paternotte, hebben een heel belangrijke rol om het politieke handwerk te verrichten, zodat het kabinet ook daadwerkelijk op meerderheden kan leunen.
Ja, we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar de verdere invulling van de ministersposten van D66. Daar hopen we eigenlijk deze week meer over te horen. En dan gaan we dat donderdag allemaal bespreken. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blij duimpje omhoog. Wij zijn er donderdag weer met meer. Tot donderdag.
Tot donderdag.